Zoals Oscar Wilde ooit zei, de waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig. Toch komen we in het bedrijfsleven en in de samenleving veel heilige huisjes als ontastbare waarheden tegen. Waarom lukt het niet om uit de dogma's van die heilige huisjes te treden? Directieadviseur en organisatiefilosoof Sia Atteredian bespreekt in elke aflevering zo'n heilig huisje en zet dit in een ander licht. Kan het toch anders?
Hallo allemaal, daar zijn we weer met een bijzondere serie. Ditmaal de Reverse Cast, wat inhoudt dat ik de gast ben en een oude gast met wie ik een heel leuk gesprek had, ditmaal de interviewer is. Ik heb niet echt een idee wat er gaat gebeuren, dus ik geef het woord maar snel aan Bart van Rosmalen.
Ja, Sia, leuk dat ik met jou als eerste een Reverse Cast kan maken, waarbij ik dus even in de rol ben om jou de vragen te stellen. En dat zal ik straks ook gaan doen. Ik vind het leuk om één kleine spelregel vooraf te bedenken. Ik vind het leuk om even twee zinnen te zeggen over de positie van waaruit ik de vragen zal stellen. Dus mijn achtergrond is een achtergrond in de kunst. Ik ben celliste theatermaker van origine. Ik werk bij Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. En ik vind het leuk om het heilig huisje waar jij tegenaan gaat trappen zo direct, om af en toe even een uitstapje te maken en te zeggen, hoe ziet dat wat jij er nou zegt, hè, wat jij te berde te brengen hebt, hoe ziet dat er eigenlijk uit vanuit de kunst? Dan kunnen we zo'n beetje heen en weer pendelen. Dan kunnen we even kijken of in die verschillende gebieden die we samen bestrijken, of dat anders is, verschillend, overeenkomstig, strijdig misschien wel. Dat lijkt me spannend om te doen. Maar ik dacht, ik verklaar even iets over de positie van waaruit ik spreek.
Dat lijkt me helemaal goed. En twee, ik volg. Dus het hele idee van de reverse cast is stiekem of misschien niet stiekem van jou. Hè? Dus ergens in een gesprek zei jij, wat vind jij nou eigenlijk? En hoe kijk jij er nou tegenaan? En ergens ben ik ook wel organisatiefilosoof en boardroomadviseur. Dus voor mij is dit ook een beetje uit de kast komen.
Ja.
Wat ik nou zelf vind. Dus ik laat me volgen. Of ik laat me leiden en ik zal volgen. Met daarin zal ik ook proberen echt mijn mening ongenuanceerd weer te geven.
Ik ben heel benieuwd, Sia. En om te beginnen lijkt het me leuk als jij eventjes introduceert bij ons wat jouw heilig huisje is waar je vandaag graag tegenaan wil trappen. De laatste dag voordat september begint nemen we dit op.
Ja.
Ik ben benieuwd wat jij als heilig huisje omver wil hebben het komende seizoen.
Ja, en ik kijk ook even hoe ver ruimte ik daarin krijg, want ik kan hem kort en lang doen, dat laat ik even bij jou. Maar het heilig huisje is, verbinding is het enige dat telt. En daarmee wil ik helemaal niet zeggen dat verbinding er niet toe doet, maar er lijkt nu een overcompensatie te zijn naar verbinding.
En wat bedoel je met verbinding? Heel even, gewoon meteen maar.
Nou, eigenlijk is
komt dit voor?
Eigenlijk is dit, als je me even geeft, dit komt uit het werk van Freud oorspronkelijk en Schrödinger. En Schrödinger is een natuurkundige, heeft ook de Nobelprijs daarvoor gewonnen. En Paul Verhagen, een psychoanalyticus en hoogleraar diagnostiek aan de Universiteit van Gent, die heeft die theorieën eigenlijk een beetje herzien en die noemt dat de twee oerkrachten in de wereld. Hè? De één is verbinding. Zeker waar, zie ik ook, ben ik ook helemaal mee eens, maar is niet het enige. De ander en de andere kant is autonomie. En als je nu even de geboorte neemt als voorbeeld, je bent onderdeel van iets, volledig verbonden met iets, hè, met de moeder, en langzaam komt daar de afscheiding, komt daar het afbrokkelen, komt daar ook een afbrekende macht. Net als met je geliefde, je wilt in elkaar zijn, letterlijk. En op een gegeven moment denk je van, laat mij toch in godsnaam met rust. Dan is dat stukje afbrokkelen, stukje autonomie, stukje afbreken. En het gaat erom dat dit beide twee oerkrachten zijn. Dat dit beide twee oeremoties zijn. Dat dit beide essentieel zijn en het mens zijn. Maar dat we tegenwoordig alleen maar op het stukje verbinding zitten. En vooral in mijn vakgebied zie ik dat.
Dus je ziet dat het krachtenspel komt eigenlijk niet tot zijn recht, want dat is eenzijdig aan het worden. Omdat je
Zeker.
alleen op die verbinding zit. Dat wordt eigenlijk letterlijk een heilig huisje wat we koesteren. En kan je daar misschien een sprekend voorbeeld van geven van hoe dat dan werkt?
Ik denk het, maar help me ook. Hè. Ik heb dit, zoals je weet, ik heb
Ja.
dit niet voorbereid. 1, op mezelf puur te houden. En 2, ook gewoon de ruimte niet voor gehad in mijn hoofd.
Maar er is
Maar
misschien een moment waar je aan denkt, waar je ineens voor je ziet, ja, ik ben met die en die organisatie in gesprek, of ik ben aan het werk en ik krijg ze maar niet weg bij die verbinding. Ik krijg dat andere stuk van dat krachtenspel niet op gang.
Ja, er komen direct heel veel voorbeelden omhoog. Maar het belangrijkste vind ik, ik was met een mede-organisatieadviseur in gesprek. En het ging over een plek waar de institutioneel racisme was erkend. Het ging om een plek waar, hè, als je de krant opensloeg, dat er onmiskenbaar de burgers geweld was aangedaan. En toen... Want het enige dat voor mij op dat moment op de agenda stond is, hoe kunnen wij de samenleving dienen? Hoe kunnen wij de burgers die slachtoffer zijn, et cetera, indirect via organisatieontwikkeling, indirect via cultuurverandering, indirect via menselijke maat, hè, om dat op de agenda te zetten, hoe kunnen we dat oppakken? En ik merkte, het enige wat er toe deed, is van dat onze lieve mensen het nu zwaar hadden. Dat de lieve mensen zich nu schuldig voelden. En ik merkte, ja, die mensen doen het toe. Eén van de twee oerkrachten, die mensen doen het toe. Wij zijn ook verbonden aan die mensen. Wij moeten die mensen ook helpen. Aan de andere kant zijn er ook 16 miljoen andere mensen in de samenleving die geweld is aangedaan. Dus verbinding ten opzichte van wie? Loyaliteit ten opzichte van wie? Alleen de mensen die we zien en met wie we verbinding voelen? Of kunnen wij hier als organisatieadviseur autonoom gaan staan? Hè? Even onszelf losmaken van die 3, 4 mensen die wij nu gezien en gesproken hebben. En autonoom kijken van, hey, hoe kunnen wij de samenleving helpen?
En zeg je daarmee, dus dan moet ik iets langer formuleren, denk ik. Want als ik nog heel even jouw citaat naar Paul Verhagen ophaal. Hè, die schetst die twee krachten inderdaad als... ook wel als identificatie. Dus dat is waar je bij hoort en waar je aan deelneemt en waar je mee samenvalt. En separatie als datgene waarvan je je losmaakt en losscheurt, hè? Om nog even dat krachtenspel te noemen.
Zeker, mooi.
En nu zeg jij, ik als organisatieadviseur moet iets doen om mij los te maken van die 3, 4 mensen die eigenlijk te veel betrokken zijn op hun eigen, wat hebben we het zwaar.
Ja.
Is dat de separatie die jij als organisatieadviseur moet doen?
Nou, ik vind het echt heel mooi verwoord. Want die separatie is nodig in dienst van de opgave.
Ja.
En de opgave ziet dat als de bedoeling of waarom ik daar ben.
Ja.
En dat dus, is meer.
Nou ja, dus laten we zeggen, de klant in dit geval, die 3, 4 mensen die dus eigenlijk ermee zitten... die hopen dat jij hen gaat helpen met dat er mee zit. Maar dat is eigenlijk niet wat je doet. Want je trekt het raam verder open en zegt, kijk eens even verder dan jezelf. We moeten ons even losmaken van dit.
Absoluut, maar ik denk zelfs dat die klant ook in de eerste instantie vraagt om met een oplossing te komen die een duurzame oplossing is. En niet alleen... volgens mij noemt Keegan dit de socializing mind. En de socializing mind is eigenlijk veel te beperkt. Hè? Die kijkt alleen in de stam van hey, dat de buurman het leuk vindt en dat wij het samen gezellig hebben. Het gaat er veel meer om dat zij het in die organisatie samen met elkaar gezellig hebben. Je hebt een maatschappelijke opgave te realiseren. Ja. En omdat die maatschappelijke opgave echt te kunnen realiseren, heb je het soms ook samen even niet gezellig.
Ja.
Dus die klant ziet het ook wel hoor, Bart. Maar die weet wel dat hij ook heel veel werknemers heeft die zich nu een beetje ongemakkelijk voelen.
Ja.
En de vraag is, durft hij dat dan aan te gaan?
En dan nog even naar jouw rol. Want laten we zeggen, ik kan mij voorstellen dat dat in jouw rol soms ook problematisch aanvoelt. Of paradoxaal, of tegendraads, of dat je daar niet direct geliefd mee bent. Of dat het eng is om te doen. Of dat je denkt, ja, vinden ze me nog leuk? Of, nou ja, ik noem maar even een paar dingen op. Kan je daar nog iets over zeggen?
Zeker. En even, je slaat de spijkers op hun kop. Het is niet alleen in mijn rol. Ik heb daar een collega naast me. Die gaat voor maximale verbinding. En die zegt daar, oh ja, wat zielig. Ja, en wat er in de krant staat, wat gek joh. Nee, tuurlijk kijken jullie niet zo naar mensen. En dan denk ik, aan de ene kant, hè, teambegrip, teamverbinding. Zeker waar, niks mis mee. Maar aan de andere kant, jongens, fout na fout. En misstanden en zwarte lijsten die de daglicht niet kunnen verdragen. In verband met discriminatie. In verband met verwaarloosde organisaties. In verband met het daadwerkelijk niet kunnen leveren waar je als overheid voor in het leven bent geroepen. Dus ik zie die collega daar handig mee omgaan en daar eigenlijk acquisitie plegen. Terwijl ik eigenlijk een beetje, ja, wil bijna zeggen autistisch, op die opdracht wil blijven, op die opgave wil blijven en kijken van ja, maar we hebben hier wel wat op te lossen. En voordat we het kunnen oplossen, moeten we het ook erkennen.
En als ik dan nog één keer die vraag stel van wat betekent dat voor je, voor de ervaring van je beroep eigenlijk? Hè? Want dus je doet iets waarbij je ook kwetsbaar wordt, waarbij je misschien soms ook kritiek krijgt. Gebeurt dat? Of loop je tegen zelftwijfel aan? Want je moet er wel een zekere moed voor hebben om dat te doen. Want,
ja, allemaal. Dus ik zit ook te denken van wat dat proces is. Ik denk het eerste wat er bij mij aangaat, is dat ik het gewoon even niet meer begrijp. Vandaar dat ik het ook de term autisme gebruikte, van dat ik denk van ja, maar hier gaat het niet om, wat ben je nu aan het doen? Secundair zie ik dat zij, de collega die voor het teambegrip gaat, en die vier mensen die ontevreden zijn tevreden houdt, maar niet de essentie van de opdracht raakt, die zie ik het daarin handig doen. Daar zit dan ook iets van frustratie bij.
Ja.
Ik denk van, hey, kom op dan.
Je hebt zelfs FOMO in zekere zin, omdat je daar niet bij hoort, toch?
Nee, niet FOMO, maar gewoon echt onbegrip en frustratie. Want je zou ook kunnen, van nature zit ik misschien meer op die autonomie aan het probleem analyseren. En die collega zit misschien van nature, komt zij uit een gezin waar ze meer voor die verbinding gaat. Hè? Dus dat zijn ook natuurlijke neigingen om daarop te bewegen. Maar waar ik het heel moeilijk vind worden, is dat, ik weet niet of dit dan een antwoord op je vraag is, maar dat de mensen die in die organisatie, die ook op de opgave zitten, dat zijn de mensen die uiteindelijk bestraft worden. Dat zijn de mensen die het ook niet redden. Dat zijn ook de mensen die klokkenluider zijn en uiteindelijk weggepest zijn. Bij de politie heb je daar heel veel voorbeelden van.
Ja.
Bij de Belastingdienst, bij de toeslagenaffaire is dat over het algemeen bekend. Hè? Dat die, ja. die zijn er. En ik word daar gewoon eerlijk gezegd een beetje verdrietig van.
Ja. Kan ik nou eens proberen, hè? Want dat is even mijn poging in het gesprek, om soms vanuit de kunst iets terug te zeggen. Hè? En dan zou ik, past misschien niet op alle fronten, maar dat autisme waar je het nu over hebt, daar zou ik even vanuit mijzelf iets over willen zeggen. Dus wat ik het paradoxale vind van het maken van een kunstwerk, of het maken van iets wat uiteindelijk vertoond wordt, is dat ik me eigenlijk een tijd lang onttrek aan meedoen met van alles. Dus ik stap eigenlijk eruit. Ik moet studeren, of ik moet toonladders oefenen, of ik moet constructen maken. Niemand hoort er wat van. Ik ben op dit moment een boek aan het schrijven over ontvankelijkheid, maar ik ben op mijn minst ontvankelijk, zou ik maar zeggen. Want ik trek me als het ware terug.
Ja.
Ik moet als het ware helemaal autistisch zelf iets uitzoeken, om daarna in een ander verband en meer vanaf een podium en vanaf een plek die ik langzamerhand heb geconstrueerd, afstand heb gemaakt. Ik ben uit verbinding gegaan. Niet identificatie, maar separatie. En vanaf die nieuwe plek kan ik dan uiteindelijk weer iets doen wat op een andere manier meedoet in het grotere gesprek. Waarmee ik dus te maken krijg met allerlei collega's die zeggen, waarom ben jij niet op die vergadering? We zouden toch dit en dit met elkaar samen doen.
Ja.
En dan moet ik dus allerlei hele lastige afwegingen maken en zeggen, nee, ik ben er dus niet. twijfel enzovoort, maak ik de juiste keuzes. En dan uiteindelijk zeg van oké, dit heb ik gemaakt. Dat doet nu mee in het grotere geheel. Dat is even wat bij mij opkomt rondom dat verbinding is niet het enige dat telt.
Absoluut. Ik vind dat een uitstekend voorbeeld. Hè. Het doet mij ook denken aan heel veel interne. Ik word dan ergens ingehuurd. En kost geld. Kost die organisatie geld. En ik wil dat zo goed mogelijk doen. Vervolgens kijk ik in mijn agenda. Zie ik. Ik ben gewoon ingepland voor. Nou, bijna 6 uur per week voor interne overleggen. Waar ik niet bij hoef te zijn. Ik vind dat de essentie en de aard van mijn vakgebied. Want ik ben daar om die verandering te realiseren. Er ook om schreeuwt, en dit vind ik dan wel ongemakkelijk, en dan voel ik me ook heel onzeker. En het liefst wil ik ook tegen die mensen zeggen, leuk, ik ben erbij. Maar de aard van mijn werk schreeuwt om dan tegen hun te zeggen, jongens, ik kan niet bij dit soort overleggen zijn.
Ja.
En niet alleen komende donderdag, maar gewoon nooit niet, omdat ik voor jullie echt aan de slag ga.
Ja.
En als 6 uur al dit soort overleggen zijn, of het moet ten koste van mij gaan en dat ik dan stiekem 's avonds aan het werk ben zonder dat ik dat vertel. Of het gaat
ja, en je verliest natuurlijk je autonomie daarin, hè? Want je wordt onderdeel van het meubilair. Je gaat
zeker
horen bij datgene waartegen je eigenlijk iets te zeggen hebt of waarin je iets open te breken hebt.
Zeker, dan, hè, dan draai je eigenlijk mee met het geheel waarvan jij er bent om dat te veranderen.
Ja, wat altijd toch wel ingewikkeld is, omdat het geld altijd van bovenaf komt, zal ik maar even zeggen. Hè? Dus
ja.
Alleen al het feit, hè, dat de hand die je betaalt of hè, die je voedt, zeg maar even, dat is natuurlijk altijd al een lastig mechanisme. Waar je hoe je daartoe te verhouden hebt.
Ja, en ook, als we het nu hebben over, je had het eerder, ik vond dat op dat geval vond ik het niet een FOMO of iets dergelijks. Maar je wilt ook wel dat mensen je aardig vinden in die opdracht. Want hoe aardiger ze je vinden, hoe makkelijker de relatie verloopt. Dus dat is ook wel die kracht van verbinding. En samen, die voel ik wel. En die is zeker ook onderdeel van wie ik ben. Alleen soms vraagt het aard van het werk, hè, zoals dat kunstwerk maken, ik moet me even terugtrekken om iets te maken. De aard van het werk zegt van ja, ik kan hier even nu niet meedraaien.
Ja.
Maar dat is,
ja.
Ik vind wel dat dat een kracht is die we minder erkennen. Dus als je kijkt naar alle liefdesfilm, liefdesliedjes, alle populaire neigingen nu in de samenleving. Het gaat om begrip en verbinding.
Ja, nee zeggen is niet zo populair eigenlijk. Hè? Terwijl nee dat zeggen ruimte maken voor iets is, ook in zekere zin.
Ja, maar dat zie je ook in de populaire LinkedIn-post van coaches. Ik merk ook dat coaches hebben overal begrip voor, maar niet van heel veel verstand of begrip van heel veel. Je hebt overal begrip voor, maar niet overal begrijpen ze veel van. De boeren, ja, wij begrijpen. En dan denk ik, ja, maar jongens, draait het hier niet om duurzaam en toekomstbestendig landbouwbeleid? Waardoor we niet met z'n allen de planeet in de fik steken. Kunnen we het daarover hebben?
Ik moet denken aan het werk van de Belgische of de Vlaamse politiek filosoof Chantal Mouffe. Die ons een aantal jaren geleden voorhield dat wij veel te veel polderen. Dat we voortdurend bezig zijn om alles zo met elkaar te verknopen. Waardoor we eigenlijk kritiek in de scherpte van het niet met elkaar eens zijn eigenlijk niet meer benutten. En ook in die zin het kritische debat eigenlijk platgeslagen wordt doordat we voortdurend bezig zijn alles te verknopen. Dat is een beetje de sfeer of de toon die uit jouw kritische zinnen opklinkt.
Ja, dat zou kunnen, want ik merk ook, ik heb het net even, volgens mij zei ik het net verkeerd, je kan heel overal begrip voor hebben. Hè, er komt iemand naar je toe en die zegt van ja, de planeet gaat naar de Filistijnen, maar ja, wij vinden het nog wel fijn om 's ochtends 3 uur lang warm te douchen. Oh ja, daar heb ik wel begrip voor.
Ja.
Maar je moet ergens ook begrip van hebben om te begrijpen wat hier het probleem is en hoe we dat kunnen adresseren.
Ja. Mag ik met jou een paar dingen verkennen die me intrigeren als ik wat meer afstand neem? Dus ik ben eigenlijk ook benieuwd en ik vraag het je maar rechtstreeks. Je kan zelf zeggen hoeveel je erover wil zeggen. Ik ben benieuwd of er met dit thema een link te leggen valt met een aantal dingen uit jouw eigen biografie. Je bent op een gegeven moment op je 7e uit Iran hier naartoe gekomen met je moeder en je zuster als politiek vluchteling. En
Hoe weet je dit allemaal, Bart?
Nou ja, ik heb dat even opgezocht. En,
oh ja.
Ja,
en ik zesde, ben... maar je zit in de buurt. Ik was zes.
Oh, je was zes.
Ja.
En ik ben eigenlijk op een paar manieren daar benieuwd naar of dat nou... Kijk, dus wat ik me er even als eerste beeld bij voorstel, is dat je daar uit verbinding bent gegaan. Dus je hebt je daar losgemaakt. Je hebt gekozen, jullie hebben gekozen. Je was natuurlijk nog een kind, maar jullie hebben gekozen voor die autonomie, zal ik maar zeggen. En je bent terechtgekomen in een nieuwe situatie, waarbij je ook niet direct aangehaakt en in verbinding was. Dus dat heeft ook iets van je gevraagd. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig of als ik dit even aanraak, of er dan iets resoneert uit jouw persoonlijke geschiedenis met wat we nu bespreken. Misschien wel met jouw eerste beelden of met jouw ervaringen van toen. En nogmaals, je bent wat mij betreft vrij om er zoveel en zo weinig over te zeggen als je wil of niet.
Nou, ik geef hier ook wel eens een training over. En dan kijken we ook altijd naar de eigen biografie, op welke oerkracht je meer zit.
Ja.
En als je een complexe casus neemt, die je dan complex vindt, welke van deze twee oerkrachten vind je er dan onder? Hè? En misschien voor straks, deze twee oerkrachten hebben ook twee oerangsten. Dat is ook een mooie straks om open te pakken. Kijk, de reden waarom ik... Nee, er spelen eigenlijk twee dingen. Eén is, door mijn biografie kan ik heel snel makkelijk verbinding maken. Dus hey, ik kom telkens op een nieuwe plek en ik moest telkens op een nieuwe plek weer vrienden maken. En daar ben ik ook redelijk succesvol in geweest. Dus dat kracht van verbinding gaat me makkelijk af. Hey, ik kom een nieuwe zaal, ja. Ben ik... Wat zeg je?
Je moest wel. Dat is dat noodzakelijk overleven, want je moet wel, toch? Dus...
Ja, en ik denk ergens, nou ja, er waren ook andere kinderen die het moeilijker vonden. Dus ik weet niet of moet wel.
Ja, ja.
Iedereen moest wel, maar het lukte niet iedereen. Maar dat is een getraind mechanisme en instrument. Wat bij mij meer, wat mij meer triggert, is omdat je zoveel context hebt gewisseld, dat je die waarheden van die context niet als waar aanneemt. Dus als je uit een welvarend gezin uit Iran komt, en je komt dan een AZC in, waar met ook vluchtelingen zijn die economische, nou ja, ik weet niet of ze economische vluchtelingen waren, maar ook economisch vluchteling hadden kunnen zijn, die ervaren natuurlijk een heel ander Nederland dan ik.
Ja.
Ik vond het hier allemaal heel klein en benauwend, de woningen. Terwijl ik kan me goed herinneren dat voor mij voetbalmaatje uit Angola, die vond het een beetje een hele een luxe gebeuren in het AZC. Dat zijn gewoon twee verschillende perspectieven. Dus dat er verschillende perspectieven zijn terwijl je één ding ziet. En dat je voor jezelf op zoek moet zijn van wat is het ding aan zich hier nu, even los van mij of los van hem. En op dat mechanisme is er al heel snel een beroep gedaan. Want ik heb natuurlijk heel veel van culturen gewisseld.
En als je... Nou ja, dus dat wisselen van culturen brengt ook... Dus ik weet niet in hoeverre je daar besef van hebt als je zes bent. Maar ik neem aan dat de rest van je leven ook altijd... door is ontwikkeld, dat je ook een besef hebt van een Iraanse cultuur. Dus hoe kan je iets meer zeggen over hoe ons onderwerp zich in een Iraanse cultuur zich voordoet? Dus...
Ik vind dat vind ik echt veel te beperkt. En ik zal uitleggen waarom. Want er was ook gewoon een AZC-cultuur.
Ja, precies.
Waar je dan in komt. En er was een Nederlandse cultuur. Ik pikte de taal heel snel op. Dus ik was het enige kind waarvan ze zeiden van draai jij maar volledig met de Nederlandse kinderen mee. Je hoeft geen taalles meer. Nou, dat deed iets op drie fronten. Dat deed iets in het front van het klas met de Nederlandse kinderen. Want ik was er dan volledig bij en ik zat dus niet bij de andere kinderen. Dat deed iets in de AZC, want waarom hij wel en onze kinderen niet? En wat gebeurt daar dan? En dat cultuur is een mengelmoes van 5, 6 verschillende culturen. Die elkaar op een grappige manier wel raken op het collectivisme. He, Afrikanen hebben dat en Joegoslaven hebben iets van collectivisme. En Iraniërs hadden iets van collectivisme. Ja. En dat was wel het grootste deel van de AZC. Dus van, hé, waarom is hij dan uitzonderlijk? Dat deed iets met de cultuur van de AZC. En er is natuurlijk ook de Iraanse cultuur thuis. Dus er speelden heel veel verschillende culturen. En ik heb telkens moeten kijken en moeten schakelen van, wat is hier de essentie? Of wat doet hij hiertoe?
Maar zou ik dan dan lijkt het er dus uit wat jij zegt een klein beetje op, alsof jij al van jongs af aan je eigenlijk wel thuis voelt in een uitzonderingspositie. Ik zeg het er maar even heel kort door de bocht, hè? Want we
Nou ja,
raken.
en ik denk dat heet, voor een adviseur heet dat detached engagement. Dus je bent heel betrokken, maar je bent op een afstand. Dus ja, ik zat met die Nederlandse kinderen en ik draaide. Maar ik ging in de middag niet meer naar huis, hè, wat de rest van de AZC-kinderen deden. Er was een bus voor de AZC, die ging in de middag naar huis of naar de AZC en ik kwam dan weer terug. Ik kon niet mee, want ik moest de andere lessen
Les
volgen.
volgen.
Dus ik was daar volledig bij betrokken. Maar aan het eind van de dag, toen ik naar huis kwam, was ik weer volledig met de AZC-kinderen betrokken. Dus dat
Ja,
is
maar zou het.
makkelijk.
Ja, dus het beeld wat opkomt, is dat je dus eigenlijk wel comfortabel bent. Dus op het moment dat je ergens uitstapt of je ergens apart toe gaat verhouden en zegt: wacht eens even, drie, vier mensen met jullie vraagstukken, ik ga even een stap erbuiten staan. Dat je daar ook niet zo heel erg bang voor bent. Je hebt daar ervaring in opgedaan.
Ik heb dit dus met een collega waar ik dus vaak mee werk, die is psycholoog, die zegt ook, ja, wat je hier doet is heel bijzonder. Dit is niet wat veel mensen durven.
Nee.
Maar ik zag ook dat jij die richting opging, hè? Dat is niet wat veel mensen durven of dat is bijzonder, maar ben daar dusdanig mee opgegroeid dat ik dat dus niet dusdanig ervaar. Ik heb dan alleen de verwarring met, jullie hadden ons gevraagd om een probleem voor de samenleving op te lossen, maar nu hebben we het alleen maar over jullie. Dus er is een interne rationaliteit. En ik heb even een ander leuk voorbeeld voor je, die mij vorige week enorm geraakt heeft. Er is een interne rationaliteit van een socializing mind. Wij moeten het samen leuk hebben. In deze stad moeten wij het maar gezellig hebben met elkaar. En ik stap even uit het persoonlijke, maar je mag me er zo weer in trekken. Keegan, dat is een beroemd Anglo-Amerikaans bedrijfs- of organisatiepsycholoog, die zegt ook. De huidige problemen zijn te complex. Neem nou het klimaat, of neem de toeslagenaffaire, of neem de toenemende armoede, of de dualisme in de samenlevingen. Dat sommige mensen uit de samenleving stappen en niet meer met elkaar overweg kunnen. Dus niet meer met elkaar in verbinding zijn. Nogmaals, ik ben helemaal voor verbinding, maar ik vind dat het nu doorschiet. Dat die problemen dusdanig complex zijn. Dat je er niet komt met een socializing mind. Dus dat je er niet komt met, ah, Bart moet mij aardig vinden, dus ik zeg maar even niks dat hij de verkeerde dossiers behandelt. Of Bart moet mij aardig vinden, ik zeg maar even niks dat wat hij daar deed eigenlijk tegen de wet is. Dus die socializing mind, daarmee houden we elkaar in stand, maar lossen we problemen niet op.
Ja, dus als ik dat dan weer even met mijn uitstapje naar de kunst mag vergelijken, dan zie je dat in grotere, complexe vraagstukken waar jij over spreekt, hè, dat er ook een toenemende hoopvolle verwachting is dat de kunst daaraan zou kunnen bijdragen. Hè. Dus de kunst die vindt niet alleen meer plaats op het concertpodium of in een theaterzaal of in een galerie, die is steeds vaker onderdeel van allerlei manieren van werken in die samenleving, op alle mogelijke manieren in andere contexten. Daar speelt eigenlijk een vergelijkbaar punt, want als die kunst zich zou voegen naar die socializing mind, dan laat ze dus eigenlijk liggen dat wat ze moet doen, ruimte maken voor iets anders, iets wat nog niet gehoord is of wat nog niet gedacht is. Of ruimte maken voor een onbekende ruimte en het mogelijk maken dat we daarin stappen. Dus dat. En spanningsvol is dat, omdat je zou ook kunnen zeggen, de kunst moet oppassen dat ze niet de nieuwe consultant van de samenleving wordt, maar dan in de zin van meedoen met, laten we zeggen, goed bedoeld socializing mind-achtige acties. Dus dat spanningsvolle er net iets buiten gaan
Terwijl je
staan,
juist bent om iets
oog houden.
afwijkends te doen. Terwijl
En
je
om iets
juist bent om
afwijkends
een
te
nieuw
doen.
inzicht te geven.
Ja.
Terwijl je juist gevraagd bent om de blikken de andere kant op te laten kijken.
Ja, dus dat sluit goed aan bij waar we natuurlijk in ons eerdere gesprek ook spraken over die afwijkkunde. He, dat daar in die kunst die oefent daar ook in. Die oefent in daarin autonoom te zijn en daar een eigen rol in te hebben. Zonder zich los te zingen, zonder zichzelf te marginaliseren. Maar wel elke keer die autonomie in de gaten te houden. Dus dat vind ik een spannende verbinding met dat begrip socializing. Mind.
Ja, en als je kijkt naar Afwijkunde, ik heb daar ooit een keer over geschreven dat het voelt bijna als een damned if you do, damned if you don't. Maar dat is het niet. Het is een constante balanceeract. En een constante balanceeract bedoel ik net als douchen. Ja. Dat moet je iedere dag doen. Je kan niet één keer uitgebreid douchen en zeggen nu is het klaar. Dat moet je bijna iedere dag doen of om de dag. Want als je volledig opgaat in wat er is, stel je voor, ik kom in Brussel en ik ben Wopke Hoekstra en ik word gekozen als de nieuwe klimaatpaus. Want tussen KLM en Shell, dat is een goed cv voor... Nou, dat vind ik misschien ook een goed voorbeeld. Hè? Er is iemand die heeft bij Shell en bij KLM carrière gemaakt en ook... Die organisatie is geholpen met bepaalde stappen als politicus. Die wilde de stekker uit het klimaatakkoord trekken. En je wordt door die socializing mind, want in die interne organisatie noem ik het maar, die interne rationaliteit is best volgens mij voor de hand liggend. Volgens mij is de voorzitter van Europa... Dat is een christendemocraat. Wopke Hoekstra is een christendemocraat. Mark Rutte vindt het wel een leuke gast. Dus die heeft ook voor hem gelobbyd. Dus die socializing mind tussen die mensen, die vinden dit heel logisch.
Ja.
Maar als je vanuit de opgave kijkt en waarvoor je bent opgesteld, is dit natuurlijk knettergek. En dat is het probleem met die socializing mind. En hetzelfde met... Ja. Ik wil dat even afmaken. Hetzelfde met afwijkunde. Ga je volledig in en op in wat er is. Dus in de organisatie waar je bent, of in de politieke partij waar je beland bent, of in de organisatie die je probeert te veranderen, ga je daar volledig in op, raak je vervreemd van jezelf. Wijk je daar volledig van af, raak je vervreemd van je omgeving. Ja, dus even terug naar...
Act.
Ja, terug naar hoe we begonnen. Het gaat om twee oerkrachten die je beide moet erkennen. Dus ik moet me ook verbinden met die mensen en met die organisatie. Dat doe ik ook dagelijks.
En je moet laten zeggen, dus wat in mijn werk, dus ik heb op een gegeven moment een proefschrift geschreven over muzische professionalisering. En daarin is het centrale begrip eigenheid en samenspel of onderscheidend verbinden. Daar zitten ja. eigenlijk ook die twee krachten in waar jij nu over spreekt. Ik vind het mooi om even te kijken op jouw biografisch lijntje nog met één vraag kan verlengen. Want na een tijd lang dus hier te zijn geweest, ga jij eigenlijk drie verschillende studies doen. Want je hebt economie gestudeerd, je hebt rechten gestudeerd en je hebt filosofie gestudeerd. Dus ik vind het leuk ook omdat elk van die studies natuurlijk ook een soort conceptuele blik op de werkelijkheid biedt. Om misschien even stil te staan bij wat dat begrip verbinding in die verschillende studies eigenlijk betekent. Dus ik kwam zelf niet veel verder dan dat economie vooral over transactie gaat. Dat filosofie misschien over wederkerigheid gaat. En dat rechten misschien over rechten gaat. Maar ik dacht, ik ben eigenlijk benieuwd of jij kan helpen.
Ik kan helpen.
Ja, om die driehoek van de studies die je gedaan hebt, als je daar nou dat woord verbinding in laat landen, wat leert ons dat? Als je daar eens aan trekt, aan die drie hoeken.
Niet om het complexer te maken, maar ik heb een traineeship bij een bank gevolgd, waar ik ook allerlei finance certificaten moest halen. En ik begreep ooit dat iemand een keer geroepen had van, dat is het equivalent van een finance bachelor. Hè? En zelf ook allerlei cursussen gedaan in persoonlijkheidsprofielen, teamdynamiek, et cetera. Waarvan iemand ook een keer voor de grap zei, nou, dat is dan een equivalent van een psychologie bachelor. Dus hoe meer studies of hoe meer vaardigheden, ik ontdek daar een absolute verbinding in. Dus een meer een holistisch beeld van kijken naar.
In die verschillende studies, als je dat als ja. perspectieven bij elkaar brengt.
Ja.
Maar jij bent toch... Laten we het maar even voor de sake of argument. Die hebben toch geen bal met elkaar te maken?
Nee, maar die hebben ook geen bal met elkaar te maken als je ze separaat ziet. Dus wat ik bijvoorbeeld... Ik zit even te zoeken naar een goed voorbeeld. Ik zit wel eens in een boardroom. En vooral aan het begin keken ze naar mij alsof ik... de HR-softie was. Maar hè, los van wat er gebeurt in gedrag, is er natuurlijk ook een resultatenrekening. En aan het eind van het jaar willen ze ergens ook wel groene cijfers hebben. En als ik dan kan zeggen, nou laat maar zien dan, dan kijk ik wel mee en snap wat daar staat. Of dat trainingen verplicht moeten zijn of niet verplicht moeten zijn, dat daar juridische complicaties mee zitten. En ik daarover mee kan praten. Er zit een bepaalde gelaagdheid in, waar voor mij de filosofie de hoogste is. En uiteindelijk kijken of iets juridisch of financieel kan, de laagste in het ladder. Het is een verschil tussen...
Het recht zit daar midden tussenin.
Ja, ja, en ook
kan
kijken...
Kan je me dan nog even precies, hè? Als je nou simpelweg ook iets zegt tussen over de verbinding vanuit de filosofie. Want dat gaat natuurlijk over verbinding tussen mensen. Of, hè, even, want dat is een transactie is ook een verbinding tussen mensen. En een recht is ook een verbinding tussen mensen. Dus hoe zit dat?
Nou ja,
ik begrijp niet goed hoe die zich tot elkaar verhouden.
Ik weet niet of ik dan antwoord geef op je vraag, maar ik weet ook niet of ik je vraag volledig goed begrijp. Maar als ik het biografisch doe, hè, ik begon met de studie rechten vanuit de behoefte van rechtvaardigheid.
Ja.
En ik merkte tijdens de studie dat die heel erg instrumenteel was. Dus het ging niet over rechtvaardigheid. Het ging erom, kun je in dat systeem van regels en wetten en jurisprudentie, krijg je daar in dat systeem je verhaal rond? Dat heeft iets zeer instrumenteels. Ik heb bijvoorbeeld geschreven over een extreem complex onderwerp, securitization. Dat is het ophakken van hypotheken of vorderingen en die dan doorverkopen op de beurs, hè, op de effectenbeurs. Maar ik merkte dat het ging helemaal niet over of dit rechtvaardig was of niet. Het ging erover van hoe kunnen we iets Amerikaans of Anglo-Amerikaans, wat waarschijnlijk belangrijk is voor onze economie, hoe kunnen we daar een kunstje voor verzinnen zodat het past? En ook hier ging het meer over hoe krijgen we het rond in plaats van wat is hier de opgave.
Juist.
En daar stoorde ik me enorm aan. Terwijl ik, bij mij speelde de vragen, maar als je een hypotheek verstrekt aan Bart. En je ziet dat Bart gewoon echt aan een lager wal is en aan de heroïne zit en dat hij het nooit terug kan betalen. Maar zodra ik dat hypotheek aan jou versterkt heb, ik het doorverkoop, heb ik geen enkele zorg meer van die hypotheek, want ik heb hem doorverkocht. Wat doet dat met de mens? Wat doet dat met onze economie?
Ja, dus daarmee, ik vind je zin, hoe krijgen we het rond in plaats van wat is de opgave, heel verhelderend, omdat je daarmee laat zien dat die eenzijdigheid van dat krachtenspel waar we mee zijn begonnen,
ja.
Zit... Datzelfde zit dus ook in die economie, want daar zitten we eigenlijk al min of meer in, hè, nu, met dit financiële voorbeeld. Klopt dat?
Ja, nee. Ja, zitten we in. En nee, in de zin van, bij economie dacht ik, bij recht had ik dit direct door. Oh, dat gaat om dit systeem en hoe je het rondkrijgt. Bij economie begreep ik het maar niet. Dus nee. Het waren modellen die door natuurkundigen, die dan tot de jaren 60, als ik me niet vergis, mocht je als natuurkundige een economie-PhD doen. Dus je hoefde geen economie gestudeerd te hebben of een sociologische studie. Je mocht van natuurkunde direct een economie-PhD doen. Die hebben dus, en in die tijd leefde het model of het paradigma, dat net als in de natuurkunde je de regels van de economie moest ontdekken. He, als we genoeg meten en modelleren, kunnen we dat ontdekken. Dus er waren allemaal modellen die uiteindelijk niks zeiden en niks voorspelden, maar die ongelooflijk complex waren en die wij moesten leren, waarvan ik heette dacht van ja, maar ik snap niet zo goed waarom die... Ik kon het tentamen wel maken en halen, maar ik begreep niet waarom het zo werkt.
Nee.
Tot ik uiteindelijk bij de filosofie van de economie kwam.
Ja.
Methodologie van het economisch denken. En daarbij dacht, oh, wacht eens even, dit waren ook maar ideeën en perspectieven. Er is nog niemand die precies weet hoe dit werkt. En daar was wel ruimte om van het instrumentele naar het afwijkende te stappen en te zeggen van, nou ja, misschien moeten we hier sociologisch of historisch naar kijken.
Ja, dus dan is in zekere zin, toen ontdekte je de ruimte in de economie als een hele jonge wetenschap om
Ja.
alternatieve manieren van denken
Juist.
Te zetten.
Waarvan
je
Juist.
dacht, dit is een dominant ding wat al jarenlang zo gaat.
En niemand is er echt tevreden over, maar het is als heilig huisje blijven bestaan, want uiteindelijk was het antwoord van hele goede professoren ook, je hebt gelijk, die modellen kloppen niet, maar we gebruiken het nu als pedagogisch instrument om jullie op te leiden.
Ja. En die filosofie, dus dat is eigenlijk ook een beetje de volgorde waarin dit drieluik van jou aan de beurt komt, die heeft je vervolgens toen erin getrokken.
Filosofie bracht me thuis op een plek waar ik nog nooit geweest was. Dus filosofie kwam toen, en ik had het zelfs met psychologie, hè, vond ik ook heel instrumenteel. Als je kijkt, al het onderzoek in de psychologie is gedaan op 10% van de wereldbevolking. Dus 95% van het psychologieonderzoek is gedaan op 10% van de wereldbevolking. Wat wil dat zeggen? Studenten. Uit westerse landen. Want dat zijn makkelijke onderzoeken om in te richten. He, want dan vraag je 3 studenten en dan loopt die. En ik ben op een gegeven moment die onderzoeken gaan lezen. En er was van, ja, hoe voelt iemand die dik is? En die hebben ze dan gewoon heel veel laten dragen. En daarna vroegen ze, hoeveel voel je je? Maar die was zware tassen aan het dragen. Ik dacht, ja, dat is niet de ervaring. Dat is niet de walging die je soms in de ogen van de ander ziet. En natuurlijk worden dit soort onderzoeken steeds verbeterd. En dan kwamen ze op een gegeven moment fatsuits en dergelijke. Maar ik vond dat onderzoek ook te beperkt. Tot ik in de filosofie van het menselijk gedrag ontdekte. En met Jesse Segers heb ik het hier vaak over. Hij is het hoofd van het CEO. Hij zegt, ja, eigenlijk is dit ook psychologie waar jij het over hebt. Maar voordat het, zeg maar, heel instrumenteel werd. En ik zeg, nou ja, het is filosofie, want om die en die reden en die heeft het geschreven. Dus er zit ergens in, voordat psychologie alleen maar statistiek werd. En van, hoe kunnen we dan aantonen dat veel mensen dit hebben. Maar het wezenlijk om het aard van het menselijk gedrag ging, heette het filosofie. En ik ben ook fenomenoloog, dat is meer, of misschien wel existentieel fenomenoloog, dat is meer het aard van het menselijk gedrag terwijl je sterfelijk bent.
En dus Freud, wat zie ik jou feitelijk doen hier in dit leven op dit moment?
Ja, of überhaupt, nou ja, als we het hebben, ik ga toch even die drieluik afmaken, want dan hou ik me nog wat aan je structuur. Op een gegeven moment las ik, hè, als we het hebben over die derde studie, op een gegeven moment las ik dat je besef van tijd, en om het makkelijk te maken van de luisteraar, je besef van een deadline. Dit moet morgen af. Die doet er alleen toe omdat je sterfelijk bent. Want anders zou je geen besef hebben van tijd. Anders was het leven één super saaie zomervakantie, waarmee het niks uitmaakte wanneer je dat rapport af moest hebben. Of hoe lang wij nog hadden voor dit gesprek. Dus ons besef van tijd komt door ons existentiële bestaan die tijdelijk is. En dat is een heel ander beginpunt dan je.
De dood klinkt eigenlijk in alles door.
Ja.
Even, hè? Dus dat is natuurlijk een beetje zorgelijk voor de luisteraar die met 1 september nog moet beginnen met het nieuwe seizoen en de nieuwe deadlines. Maar daar zit dus de vergankelijkheid al meteen in.
Ja, maar er zit ook de geboorte direct in. Dus dat betekent wel in die mooie tijd die je op de aarde hebt, heb je ook de verantwoordelijkheid om iets te creëren en iets te maken. Want dit is tijdelijk. En in die tijdelijkheid heb ik, terug te komen bij het eerste voorbeeld waar je om vroeg, ook een bepaalde verantwoordelijkheid om tegen die mensen die heel graag met mij willen verbinden, ook te zeggen, maar jongens, als we alleen naar intern kijken, dan doen we toch niks voor de burger. Hoe zit het daarmee? Want waren we niet beticht van institutioneel racisme?
Ja.
Want in die korte tijd heb ik ook een verantwoordelijkheid.
Mag ik jou als test nog even iets uit mijn vakgebied voorhouden? Je zegt iets creëren en maken. He, dat is eigenlijk belangrijk om te doen. Daarmee kom je natuurlijk in zekere zin ook een klein beetje in de hoek van die kunsten terecht. Die gaan over iets maken. En Naar aanleiding van het gesprek wat we gingen voeren, dacht ik, hoe zit dat nou met kunst en verbinding? Hè? Dus het hele idee wat ik al even schetste, je verwijdert je eigenlijk. Hè? Je doet eigenlijk een soort muzische distantie en van daaruit doe je iets wat natuurlijk wel degelijk verbindt. Want je schept een publiek, je schept een samenhang op dat moment. Hè? Je draagt iets bij aan gemeenschapsvorming. Je staat ergens aan de basis van wat cultuur kan worden, wat samenhang tussen mensen en zo geeft. En wat ik daar het boeiende aan vind, is dat naast die vakgebieden die jij net benoemd hebt, daarin eigenlijk ook de esthetische ervaring een belangrijke rol speelt. Dat het mooi is, of dat het misschien afschrikwekkend is. Hè? De esthetische ervaring hoeft niet altijd mooi te zijn. Maar het raakt je, dus het feit dat dat is eigenlijk niet of het goed of fout is, maar het raakt je in wat het is. En ik vind dat ook, zeg maar, in de filosofie heel boeiend, omdat allerlei begrippen zoals van hoe komen we eigenlijk tot een gemeenschappelijk oordeel eigenlijk over iets, dus in zekere zin heeft dat te maken, zijn wij in verbinding over wat wij vinden, en de sensus communis, zoals dat destijds genoemd wordt, daar speelt dat begrip van die esthetiek, daar zit dat, het schone speelt daar een grote rol in de smaak die we hebben over iets. Dat is niet alleen ik vind dit en jij vindt dat. Dat is eigenlijk iets wat we tot een collectief iets proberen te maken. In het oorspronkelijke idee over beelddoen. Hoe vormt een mens zich? Naar welk beeld vormt hij zich eigenlijk? Daar speelt die esthetiek van dat beeld. Die schoonheid speelt daar eigenlijk een belangrijke rol in. Dus ik vind als een soort compliment of als een aanvulling op de dingen die jij zegt, die kunsten dus eigenlijk een heel interessant punt als het gaat over de vraag, wat schept nou verbinding? Wat houdt verbinding in stand? Of wat maakt dat we een gemeenschappelijk idee over iets hebben?
Ja, en ik denk misschien als toevoeging, kijk, verbinding is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Uiteindelijk ben je hier naakt op de wereld geworpen en je bent niet alleen. Dus die wereld die we creëren, die creëren we samen. En die creëren we in samenspel. Maar ik zit even te denken, het gaat nu ook om de giftige vorm van verbinding. Hè, waarbij ik weet dat er heel veel coaches zijn die constant zeggen, maar ben je wel in verbinding? En gaat dat wel goed? En hoe blijf je in verbinding met je leidinggevende? En dan spreek ik sommige van die mensen en dan denk ik, ja, maar die leidinggevende is gewoon een heel naar persoon dat jou constant aan het kleineren is. Ik weet niet of verbinding nu de oerkracht is waar je op moet gaan leunen. Ik denk dat je mensen hier geweld mee aandoet, want die gaan terug naar hun werk en die proberen weer nog een keer hetzelfde verhaal te vertellen. Of nog een keer aardig gevonden worden. Of nog een keer naar de pijpen van die leiding. En dan komen ze ziek thuis te zitten. Terwijl die mensen hadden ook kunnen zeggen, ja, maar zo ga je niet met mij om. En ik kies ervoor om even uit te stappen. Het gaat mij om wat Nikki in haar boek heeft opgeschreven. Het boek van Dit mag je niet zeggen. Het gaat mij om fundamentele racisme. Waarbij een verpleegkundige zegt, ik maak geen zwarte schoon. En waarbij de leidinggevende, dat zijn even mijn woorden en mijn fantasie, zegt van, oh ja, ik moet natuurlijk wel, hè, iedereen een beetje, nou, ik maak wel een nieuw rooster, Jacqueline. Van, ja, oh wee, als zij dan niet in verbinding is met haar medewerkers. Wat mij betreft mag je dan even uit verbinding stappen als iemand zegt, ik was geen zwarte mens als verpleegkundige. Het lijkt ook de normalisatie te zijn, verbinding, van heel veel dat we voorheen hebben gezegd, dit doen wij niet meer in een samenleving. Ik doe het me heel erg denken aan die film Don't Look Up. Dat gaat over, hè, en als we een fragment hadden gedaan, was dat zeker een fragment voor mij. Dat is een film, dat is een soort van comedy karikatuur over hoe het nu met de natuur en milieu en de planeet gaat. Heel erg in het kort, er komt een meteoriet op de aarde af. Dat is dan in die film speelt Leonardo DiCaprio, een soort grote Hollywood-productie, kun je ook op Netflix gewoon vinden. Er komt een meteoriet op de aarde af. En dan is er dan een Trump-achtige vrouw die zegt van, don't look up, just work hard, left feet, right feet, keep marching as a true American. En de rest van de wereld, die nog een beetje bij zijn zinnen is, die zegt, ja, maar jongens, als je omhoog kijkt, komt gewoon een meteoriet op ons af. We moeten hier iets mee doen. Kunnen niet ontkennen. En in die film is maar 30 seconden, komt een soort van hipster Hollywood acteur, wat ik dan als de moderne hipster coach zie. En die zegt dan, ja, ik ben zowel team look up en don't look up. Ik hoor graag beide kanten. Ik ben team verbinding en ik ben ook team begrip. En dan zit hij dat zo uit te leggen. Ik ben zowel van look als look down. En dan denk ik, ja, nu hebben we de waarheid, voor zover we die kunnen kennen, en moraliteit compleet uit het oog verloren. Want als je omhoog kijkt, zie je met je ogen, en iedereen ziet dat een meteoriet op ons afkomen, en dan zie je zo'n karikatuur van verbinding zeggen van, ja, ik ben voor beide teams.
Hmm. En dat vind ik je wel, daar wil ik je wel, dus dat vind ik wel heel helder verteld, hè? Dus heel, heel helder neergezet.
En ik heb dit onderwerp ook speciaal voor jou gekozen, omdat ik weet dat jij ook heel erg van de verbinding bent. Dus ik hoop dat jij mij er nu op gaat challengen.
Nou ja, dus waar ik nu over wil vragen, eigenlijk, dat verlangen naar verbinding. Dus laten we zeggen, we diagnosticeren eigenlijk allerlei disbalans van dat krachtenspel. Hè? Dat is eigenlijk jouw, in verschillende voorbeelden is dat jouw diagnose. Kijk daar eens even hoe het gaat en wat de uitspraken zijn. En daar mist die andere kant van het krachtenspel. Wat ik met je wil onderzoeken is, waar komt dat vandaan? Dus wat, kijk, want daarom vind ik dat verhaal over die meteoriet wel erg mooi. Want er is natuurlijk wel iets wat er gaande is in de wereld. Dus ik zou je zeggen, waar komt die enorme urgentie voor die verbinding? Die komt ergens vandaan. Dus ik vind het leuk om aan jou te vragen, kan je een paar tendensen in de wereld noemen die het voor ons begrijpelijk maken dat dit gebeurt? Want dat helpt misschien bij het oplossen van, of het geven van tegenkracht tegen het vraagstuk wat je op tafel legt.
Ja, nou, ik denk het wel. Ik had trouwens ook een paar, ik zat net te denken, een paar andere grappige voorbeelden ook. En één van Trump en één tijdens corona. Maar die laat ik even voor nu voor wat ze zijn. Ik denk dat we enorm de behoefte hebben aan verbinding.
Ja, en waarom? Dat, en dus waar komt dat vandaan? Waar wordt dat door gevoed? Wat ligt daaronder?
Nou ja, weet je, ik ben het verhaal begonnen dat het twee oerkrachten zijn. Dus dat het eigenlijk.
Ja, maar waarom komt het nu zo op scherp te staan? Dus waarom?
Ja, nee, bear with me. Ja, ik ben onderweg. Ja. Nee, ik ben onderweg. Ja, maar dat we een aantal zaken. De essentie van dit verhaal is, als iets niet gezond de ruimte krijgt, komt het ongezond eruit. En ik ga nu een verhaaltje vertellen van een maand geleden toen ik in Portugal was. Ik was in Portugal op uitnodiging van een vriend van mij. Ik wist niet echt waar ik heen ging, maar bleek dat ik op een soort van alternatieve yoga, cacao-ceremonie-achtige camping was beland. Wist ik niet, maar toen ik eenmaal was, vond ik het hartstikke leuk. Dus niks ten nadele van wat dat was.
Wat heerlijk.
Ik zat, ja precies, de eerste dag ging ik surfen, de tweede dag was de yoga en de derde dag was een cacao-ceremonie. Ik dacht, ik doe gewoon met alles mee. En het was hartstikke leuk. Op een gegeven moment zat ik daar aan tafel voor het ontbijt, aan het kampvuur met iemand anders. En zo ging dat maar door. En ik merkte dat de meeste van de mensen die ik daar sprak een gevoel van vervreemding hadden. Een gevoel van vervreemding en buiten verbinding zijn met de samenleving waarin ze leven. Corona was daar een veel terugkomend voorbeeld van. Sommigen waren academici. Dan ging het over het verstikkende, en psychologen, PhD-psychologen, ging het over het verstikkende universitaire beleid en het productiedwang en het instrumentalisme op de universiteit en in de publicaties. Anderen hadden het over gewoon het leven niet kunnen leven van 9 tot 5 en hoe die is ingericht. In al die gesprekken merkte ik dat deze mensen, en ik ook, enorm de behoefte hadden aan verbinding. Dus op dat resort noemden ze elkaar ook allemaal broeders en zusters. Het was niet zo heftig als het nu klinkt.
Ah,
maar
mooi.
De behoefte en die verbinding was er wel. En ik merkte dat ik de behoefte kreeg aan een soort van tussenruimte. Ik zal even uitleggen waarom. Ik was het eens met de inhoudelijke doordachte kritieken die ze hadden op de samenleving.
Ja, dus je herkende de woorden die gegeven werden als bronnen van die vervreemding?
Nee, ik herkende de angsten en de zorgen onder die woorden.
Oké. Okay.
En die had ik ook. He, dus als een PhD postgrad tegen mij zegt van ja, dat onderzoek, dat slaat echt nergens op en het moet zo instrumenteel, dat lijkt een beetje op het gesprek die wij al gevoerd hebben net.
Ja.
He, en als iemand anders tegen mij zegt van ja, dat leven is niks voor mij van 9 tot 5 daar achter die computer zitten met collega's die waar ik niks mee heb, daar kon ik me in vinden. Dus die zorgen en die angsten daaronder kon ik me in vinden. Maar op een gegeven moment ontspoorde het gesprek dat een van die mensen, een chemicus, hoogopgeleid, zei ook van, ja, ik denk als je kanker krijgt, is het je eigen schuld. Toen dacht ik, ho, stop. Nu ga ik...
Ho, oh, broeder, dacht jij
nu
toen.
Ga ik uit verbinding.
Nu ben je mijn broeder niet meer.
Ik hoef hier niet te doen alsof we een of andere commune zijn, waar allemaal broeders zijn. Deze opmerking gaat mij te ver. Ik ben toen een soort van leuk glimlachend afscheid genomen, want we gingen naar een stadje en ik heb dat gewoon afgerond. Maar in de auto werd mij gevraagd, hoe denk je dat dit komt? En ik associeer jouw vraag met die vraag. Ik denk dat de mensen die ik daar gesproken heb, over het algemeen intelligente mensen waren. Ik denk dat deze mensen zien dat we in de moderne samenleving uit elkaar groeien. Dat we in de moderne samenleving op duizenden apps zitten en 40.000 vrienden hebben, maar niet weten hoe de buren heten. Dat we in de moderne samenleving zien dat het manier van werken en manieren met elkaar omgaan, dat dat druk zet en we uit verbinding raken met onszelf. Ons meest intieme vreemde, ons lichaam. Die zit de hele dag en die heeft allerlei pijntjes en die sport te weinig en die eet te ongezond. Dus die uit verbinding zijn, voelen we als eerst met onszelf, met ons lichaam en met ons naastenliefde. Maar dat heeft er deels ook mee te maken hoe de moderne samenleving is ingericht. Ik weet niet of dat voldoende is voor de luisteraar, maar kijk maar naar hoe weinig we eten, hoe ongezond we leven en hoeveel druk we ervaren tegenwoordig. Dat zorgt voor een onvrede. En er is dan een groep die gaat zelf op zoek naar verklaringen. Hè, dit komt omdat Bill Gates een virus heeft bedacht en daar een vaccin voor heeft gevonden. En daarom worden we gemanipuleerd. Ik weet niet of je die verhalen kent. Of dat de aarde plat is. Of...
Ja, ja, zeker.
Dus dat... Die gaan zelf op onderzoek
gaan. Ja.
Ja. Maar als ik even voor die oplossingen stop, voor die verhalen stop, merk ik dat ik eigenlijk eens ben met de angsten en de zorgen die ze hebben. Daarop wil ik me verbinden. Ik hoor wat ze zeggen. Dat ene meisje dat zei, ik doe niet meer mee. Als je aan haar vroeg, niet vroeg, wat vind jij hoe een coronavaccin wetenschappelijk in elkaar zit. Maar aan haar vroeg, hoe voel jij je? Met dat verhaal kan ik me verbinden, want ik voel die pijn ook. Als je aan die mensen in Ter Apel die afval op de vluchtelingen gooide en eieren naar ze gooide, vroeg van, hey, wat is de pijn die je hebt? Dan zei een moeder met overgewicht of haar zoontje met overgewicht, hij kan niet naar judo, want daar hebben we geen geld voor. En dat reageerden ze toen op die vluchtelingen af in Ter Apel. Daar heb ik geen verbinding mee. Maar met hun pijn en verdriet, daar heb ik wel verbinding mee. Ik denk dat we mensen in de samenleving te lang verwaarloosd hebben. En dat we te lang een beroep hebben gedaan op zelfredzaamheid. En dat ze waar ze ons nodig hebben, en met ons bedoel ik de gevestigde orde. Dus bedoel ik ook jou en mij mee. Daar hebben we deze mensen in gefaald. En die zijn vervolgens zelf op zoek gegaan naar allerlei donkere en duistere theorieën. Of sommige daarvan. En daar raak ik ze kwijt. Maar als je puur luistert naar de zorg of angst onder die woorden. Want het zijn niet de woorden waar ik altijd mee associeer. Maar de zorg of de angst onder die woorden. Ben het met ze eens. Ik weet ook niet meer hoe het moet als er een toeslagenaffaire is. Of als er een natuurramp is in Limburg en mensen zijn nog steeds niet terugbetaald. Ik weet zelfs niet eens hoe ik mijn OV-chipkaart precies moest doen toen ik terugkwam uit het buitenland. En er wordt wel van senioren verwacht om dat te doen.
Dus, Sia, komt er nu eigenlijk ook een zekere wending in ons gesprek? Of eigenlijk een verdieping, letterlijk een verdieping, omdat je naar die laag van die zorgen en die angsten gaat die eronder ligt. En eigenlijk zegt dat het belangrijk is om daarmee te verbinden.
Absoluut. En waar je dus mee moet verbinden is, nou ja, een filosoof zou zeggen, de dood in de ogen aankijken, maar het daadwerkelijke probleem, het daadwerkelijke angst of het daadwerkelijke zorg. Maar niet mensen die volledig vervreemd en ontheemd zijn en allerlei onzin uitkramen en zeggen, nou, ik moet nu met diegene verbinden.
Nee.
Ik begrijp niet zo goed waarom ik mij met vrouwenhaat of racisme, hè, iets wat steeds hipper wordt op het internet voor jonge mannen, waarom ik me daarmee moet verbinden.
Nee.
Maar die vervreemding die daaronder gaat en die angsten, ja, die voel ik deel, en die druk, die voel ik deels ook. Daar wil ik me met liefde mee verbinden en kijken van, hey, wat voel je en hoe komen we hieruit?
Als ik mag proberen of ik een kleine vergelijking opnieuw met mijn vakgebied mag maken, de kunsten, dan is het voor mij in mijn werk in toenemende mate van belang om te realiseren dat van oudsher de kunsten altijd een belangrijke rol hebben gespeeld in het er laten zijn van een tragisch besef. Dus dat de dingen niet, dat de dingen soms onmogelijk zijn, of dat de dingen kapot gaan, of dat de dingen onherroepelijk verloren gaan, of de vergankelijkheid, of de dood in de ogen zien. Hè? Dat zijn eigenlijk allemaal motieven die in de kunst altijd een hele belangrijke rol spelen, waarbij de kunst eigenlijk een belangrijke rol kan spelen om ze er te laten zijn, om ze te laten aanspreken. Dus ik denk dat die onderliggende angsten en zorgen, de pijn en het verdriet waar jij over spreekt, dat het belangrijk voor de kunst is om zich te realiseren dat ze daar toegang toe hebben. Op een manier die het mogelijk maakt. Het is namelijk niet altijd zo makkelijk om daar direct over te spreken.
Hmm.
Ik kan niet direct over mijn onderliggende verdriet of over mijn onderliggende angst spreken. Ik heb soms iets nodig wat als het ware langs de band gaat. Waarbij er een ruimte geopend wordt. Waarbij ik niet te hard en te direct aangesproken word. Maar waar ik wel langzaam geopend word om mij ertoe te verhouden. En dat zie ik als een van de belangrijke bijdrage van de kunst, ook in de vormen van rituelen, beelden, symbolen, noem maar op. Hè. Dus de bronnen, datgene wat je inspireert, dat net even iets buiten je ligt wat helpt om dit open te maken en ons daarin tot elkaar te verhouden.
Laten we weer even terug naar die, nou ja, die vakantieplek waar ik beland was. Ik weet nog dat
broeders
ik...
en zusters, we keren
broeders even. En zusters, ja, ik weet nog dat... Ik heb het daar trouwens echt mega leuk gehad. Maar er waren mensen die daar ook langer verbleven. En echt daar probeerden te wonen. En er was iemand die ik redelijk ken. En zij zat daar denk ik al maanden en wilde daar nog maanden blijven. Maar was op een ochtend wakker geworden, had ruzie gekregen met haar vriendje. En ik trof haar toevallig ergens in de wandelgangen, zeg ik dan maar. En er moest ook constant een reden gevonden worden van waarom zij die ochtend niet lekker in de vel zat. En uiteindelijk eindigde zij bij magnesium. Dus ze had nu te weinig magnesium en ging wat cacao nemen daar op de heuvel en nadenken. Ik denk dat pijn, iets overkomen, iets moeilijks doen, iets fysieks moeilijks doen, gewoon ook onderdeel is van het leven. En als we dat nou wat beter, een weg via de kunsten zou fantastisch zijn, maar dat is meer jouw vakgebied dan mijn vakgebied, ik ga daarin mee. Maar het besef hebben dat het leven ook gewoon moeilijk is. Dat het ook gewoon pijn kan doen. En dat we soms ook de demonen meer in ons zitten dan in iemand anders. Of in magnesium, of in je vriendje. En als je dat in de en dat ik heb liever dat we worden opgeleid om dat in de ogen aan te kijken, om te leren mediteren en kijken waar de pijn zit, of aan zelfreflectie te doen, of om op te schrijven wat we voelen en waar de angsten zitten.
Ja, eens.
In plaats van het constant te projecteren op de ander.
Ja,
dus vanuit,
niet,
vanuit zelfverbinding en verbinding met de ander, autonoom kunnen zijn om te kijken van wat speelt hier nu.
Ja, dus jij noemt in mijn oren, noem jij, kijk, dit alleen recht erop is absoluut niet alleen de kunst, helemaal niet. Het is een van de oefeningen, zou ik maar zeggen. Je noemt voor mijn oren een serie oefeningen die we moeten doen om ons daar opnieuw toe te verhouden. Het is
Zeker.
Heel gewoon, het zit in elk mensenleven. Maar we zijn gewend om daar weg te bewegen. Dat zouden we eigenlijk niet moeten doen. Dus we moeten oefenen om ons daar opnieuw toe te verhouden. Door iets op te schrijven. Of door een goede vraag te stellen. Of even stil te staan. Of enzovoort. Hè?
Ja, niet alleen voor weg te lopen. We zijn ook een piloplossing gewend. Dus ik neem een pil, dan gaat het weer beter. En soms...
Ja, dat komt natuurlijk omdat we helemaal een soort eeuwenlang maakbaarheids...
En een pijnloze samenleving willen. Maar die adviseur is soms ook de pil. Dat is een extern fenomeen die je in huis haalt. En dan verwacht je, nou, als die nou eenmaal opgeslokt is door de organisatie, hoeven wij niet meer te veranderen. Hoeven we niks meer te
veranderen. Maar dus op het moment dat de hele maakbaarheid van die samenleving, waar we eindeloos in geloofd hebben, in elkaar dondert, want dat zou je toch wel kunnen zeggen, dan heeft dat dus op een bepaalde manier repercussies ook op het vak van de adviseur, want die doet niet meer mee aan de maakbaarheid. Die kan niet eens meedoen aan die maakbaarheid, dus die moet zijn positie heroverwegen.
En ik denk
ook in die raad van organisatieadviseurs.
Ik zit in de wetenschappelijke raad, ja.
Ja, zie je, daar heb je het al. En hou je jouw collega's dit voor?
Ja, zeker. Zeker. En sommigen luisteren heel geïntegreerd en anderen weer niet, want die willen door met het systeem waarin ze in draaien. Maar ik wil het liefst even nog dat andere verhaal afmaken. Ik denk dan, want het woord verbinding, die werd telkens hè, als het heilig huisje, maar ik wil zo'n verbinding anders, ergens anders willen incorporeren. En daar zou ik de autonomie en het afbreekkracht willen wegnemen. Dus daar is weer afbreken en autonoom zijn misschien het heilig huisje. Ik denk dat we meer moeten verbinden met ons lichaam en onszelf. En vanuit die eenheid, dus niet vanuit een dualisme, maar vanuit die eenheid, een gezonde eenheid, pas kunnen kijken naar die ander en op een gezonde manier verbinden met die ander. Ik had laatst dat ik in een privé setting een hele...
Dus vanuit de gezonde eenheid met onszelf, hè? Dat is wat je zegt, hè? Als ik het nog een keer even herhaal.
Ja, en daar kijken... Van hoe kan ik gezond verbinden met de ander? Ik had laatst een discussie met iemand, heftig ook. En ik kreeg iets terug waarvan ik dacht, dit is waar. En het was helemaal niet leuk voor mij. Maar ik dacht, wat jij nu daar zegt, is waar. Is misschien niet het enige dat waar is. Dus ik wil ook ruimte straks om dat anderen ook te vertellen. Maar dit is waar. En dat lukte mij pas nadat ik gewandeld had, gemediteerd had en gevoeld had, hé, waar komt dit plek van ongemak toch vandaan? Ik kan het hier bijna niet voordoen, maar in die emotie, achter die emotie, zit een bepaalde zorg of angst. Wat is dat? Dan dacht ik, oh ja, dat is omdat wat zij nu zegt waar is.
Ja, dus de oude woorden, ken u zelf.
Ja.
Die natuurlijk ook boven het orakel van Delphi stonden en die in een leidraad waren, dacht ik, in het werk van Aristoteles, die zijn des te belangrijker dan ooit.
Dat denk ik. Maar er was ook iets anders waar. En toen ik had kunnen erkennen dat wat daar gezegd was, misschien niet het gesprekstof was, misschien niet het hoofdthema was, maar dat was waar. En die kreeg ik om me teruggestort. Dus in plaats van reactionair om me heen te slaan, ben ik daarover gaan reflecteren en op gaan mediteren. En ik voelde, hé, er zit een bepaalde zorg en angst van mij onder, dat is waar.
Ja.
Nam ik, maar vervolgens het ging ook even verbinden met iemand anders en het probleem gaf ik wel terug van, maar hoe zit het hier en hier mee? Dat is niet meer van mij, dat is van jou. En het probleem dat we moeten oplossen, dat is los van mij of jou, bestaat die? Dat is niet het ding voor mich, maar dat is het ding aan zich. Aan zich bestaat dat probleem los van mij of jou.
Ja.
En dan kun je op de juiste manier verbinden met het probleem, op de juiste manier verbinden met de ander en op de juiste manier verbinden met jezelf. Want ik had daar wat in te doen, ik was in een oude patroon geschoten, dat was van mij. Maar diegene ging daar heel lelijk mee om, dat was van haar. En dan was dat nog een concreet probleem, wat niet van mij of van haar was, maar een ding aan zich dat we ook nog te adresseren hadden. En als je dit allemaal onder de kam van verbinding legt, dan doe je mensen geweld mee aan. Want die weten niet wat ze ermee aan moeten. En die kunnen dat emotie niet verwerken. En uiteindelijk gaan ze daaronder door.
Ik wil dus naar aanleiding van wat je zegt nog twee woorden even exploreren waar ik zelf een tijd lang over na heb zitten denken, ook omdat ik erover aan het schrijven ben. Dat zijn toelaten en ontvankelijkheid. Het heeft natuurlijk alles met elkaar te maken. Hè? Dus er zit in jouw verhaal ook iets van toelaten dat dat zo is. Hè? En ik ben heel gefascineerd door een verhaal van David Bohm, die de Native Americans opzocht en merkte dat ze eens in de maand een avond hadden waarop ze elkaar de verhalen vertelden in die stam. En er was geen agenda, er was geen conclusies, er was geen gespreksleider. Die verhalen werden verteld. En de volgende ochtend werd iedereen wakker en wist wat hem of haar te doen stond. Als ze die avond oversloegen, dan werd het eigenlijk een jamboel. Wat natuurlijk interessant is, want er is iets wat gewoon een soort orde, onderliggende orde die je als het ware moet toelaten. Dat is een ander verhaal, dat gaat over de Inuit die naar de jaarvergadering kwamen door sneeuw en ijs. Lange tocht en dan zaten ze bij elkaar, maar dan de eerste 3 uur spraken ze niet. Maar ze keken elkaar alleen aan. Dat was eigenlijk de jaarvergadering. En ook dat verhaal komt iets op het spoor over het toelaten. Dus het toelaten dat dat waar is, dat iets het geval is. In plaats van daar meteen als een actor of iemand die ermee aan de haal gaat of er druk mee iets anders gaat doen. Dat toelaten, de ontvankelijkheid daarvoor, dat het geval is. Dat lijkt mij een belangrijk aspect. Dus in zekere zin zou je kunnen zeggen, verbinding is niet iets wat je zoals in een telefooncentrale maakt. We hebben A en we hebben B en we moeten een kabel leggen en dan is het verbonden. Nee, verbinding is er eigenlijk, maar we zijn vaak vergeten dat we dat moeten toelaten dat het er is. En dan heb
Nee, ik ga niet mee in dit mooie holistisch makende woorden, want verbinding is er naast afbreken aan autonomie.
Ja, daar ben ik wel op zichzelf mee eens.
Dus ik wil die dualisme constant ernaast laten.
Ja, maar omdat jij zelf zei, je wil dat begrip een paar autonomie en identificatie, die wil je eigenlijk daaronder is een manier van verbinden die even aan dat begrip een paar voorbij gaat.
Nou, ik denk dat ze altijd gelijk oorspronkelijk en wederkerig verbonden met elkaar aanwezig zijn. Dus ik kan in dit gesprek, kan ik me niet oneindig verbinden met jou, want dan word ik jou. Er is een plek waar jij begint en ik eindig, of ik begin
Zeker.
En jij eindig. En dat is dat stukje waar we zeg maar onze eigen autonome plek pakken. Hè? Dus als jij de ruimte pakt en met een voorbeeld uit de kunsten komt, daar pak jij jouw eigen autonome plek waar jij een verhaal vertelt. Tuurlijk zeggen we in spraak nog met in verbinding met de ander. Maar die twee krachten die zijn altijd wederkerig met elkaar verbonden en aanwezig. Als ik, dit zie je ook veel in teams. Mensen die helemaal opgaan in een team, die hebben bijna geen eigen mening en geen eigenheid en geen eigen kleur. Als je daar langer ook mee praat, blijkt dat in het huis oorsprong, is daar ook altijd iemands dominant geweest, waarin zij dan zeggen van, nou ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik vind, ik ga met de menigte mee. En je hebt iemand die zich helemaal afzondert van het team, maar helemaal de eigen ding doet. Die twee krachten, die zijn in ons allemaal tegelijkertijd gelijk oorspronkelijk aanwezig. En welke kracht er op welk moment dominanter is, is afhankelijk van het thema en het probleem en de uitdaging. Dus het zou niet mogen dat mijn voorkeur of jouw voorkeur bepalend is. De uitdaging bepaalt wat er nodig is.
Ik geloof dat ik die twee korte verhalen vertelde, aansluitend bij jouw zin, vanuit de gezonde eenheid met onszelf, de ontmoeting met de ander. Dus het is een soort voorwaarde, die gezonde eenheid met onszelf. En je hebt voorbeelden gegeven dat dat ook onderzoek vraagt, dat ken u zelf erbij nodig is. Vanuit die gezonde eenheid met onszelf, de verbinding met de ander. Ik geloof dat in die voorbeelden van die verhalen van die Native Americans en de stilte in die vergadering, dat dat een vorm is voor het vinden van die gezonde eenheid met onszelf. Dat dat variaties zijn op het vinden van die gezonde eenheid met onszelf.
En ook, ik vind ook variaties op wat wij in de moderne samenleving doen. Dus ik heb een paar keer het woord van moderne samenleving gebruikt. Ik weet niet of een luisteraar direct weet wat ik daarmee bedoel. Maar soms merk je ook achter een bureau zitten in zo'n vergaderopstelling, daar lijken we ook niet mee verder te komen. En misschien onze verhalen delen s'avonds, hè, dat doe ik ook wel eens op die leiderschapstrajecten of dergelijke. Dat lijkt veel meer te doen dan op die ouderwetse manieren van vergaderen. Dat is ook iets wat mij raakt in dat verhaal van soms gewoon misschien 3 uur naar elkaar kijken. Ik denk dat er al heel veel mensen in huilen zouden uitbarsten, omdat er zoveel spanning zit en emotie zit.
En lachen, ja. En liefde, en ergernis, en
ja.
Heel scala.
En emoties die we normaal onderdrukken.
Ja.
En maar dat is misschien even buiten de kaart. Dus maar toen ik het zeker wist, dat ik dacht van verbinding is nu een toxisch woord geworden, is toen het moment waarop oude clanleden of een organisatie die met de Ku Klux Klan verbonden was, op een menigte waren ingereden. Menigte zwart, volgens mij, demonstrerende mensen. En dat Donald Trump zei, there were good people on both sides. Dat is ook een soort van moderne misbruik van het woord van verbinding. Dat ik denk van, ja, there were good people. Weet je, waar hebben we het nog over? En zolang je, en dat is net als datzelfde argument van die acteur in de film Don't Look Up, ik ben voor beide kanten en ik ben voor verbinding. En mijn LinkedIn zit er vol mee. Het is leuker. Het is het leukere verhaal om te vertellen. Het is het maakt het een beetje, de liedjes gaan erover en de gedichten gaan erover. Maar uiteindelijk is dat leuke wat zo leuk verpakt wordt, doet jezelf en de samenleving veel geweld. Neem ook even de tijd voor jezelf om te kijken van of je nog wel wilt verbinden tussen wat er op kantoor gebeurt, tussen wat er in dat team gebeurt. Die ene collega dat gepest wordt, of dat werkdruk wat zo vreselijk vies is verdeeld, of dat stille geweld wat jullie elkaar aandoen. Wil je daar wel mee verbinden?
Ja. Met deze woorden roep je eigenlijk professionals op tot een stukje afwijkkunde, tot een stukje eigenzinnige professionaliteit, daar ruimte voor maken. Ik denk dat je betoog staat. En ik wil je vragen of je dingen niet hebt gezegd waarvan je denkt, dat had ik beslist wel moeten zeggen. Dus we komen aan de rondvraag van ons gesprek.
Ik heb,
wat heb je hier nog aan toe te voegen?
Ik heb werkelijk geen idee of er dingen zijn die ik had willen zeggen en niet gezegd heb. Ik ben me wel bewust dat ik een beetje een lastig woord en lastig thema heb uitgekozen om omver te trappen. En ik denk dat ik altijd op zoek ben naar hoe kun je in verbinding afwijken. Dat ja, misschien wel de uitdaging is die ik voor me zie. En de laatste tijd, dat heeft ook met iemand in mijn LinkedIn en andere media te maken, hè, dat ik dat veel zie. De laatste tijd zie ik veel gruweldaden uit de koloniale tijd. Dus kinderen van 3, 4 in een kooi als een huisdier voor een koloniaal gezin. En dan denk ik, ja, weet je, die dingen waren toen niet correct, nu niet correct. En welke gruwelheden zijn wij nu aan het goedkeuren? En het liefst doe ik dat ook niet op een manier dat helemaal losgezongen is van de samenleving. Dus hoe blijf je in verbinding? En kan ik op mijn eigen vakgebied de gekkigheden laten zien? Ik kan me herinneren, ik was bij Dialoog en Ethiek uitgenodigd. Een of ander programma bij de overheid. En we gingen die cirkel rond. En dit is dan echt puur, maar voor mij, voor alle professionals, maar echt voor mijn vakgenoten. En iedereen begon met een verhaal wat leuk dat we daar mochten zijn. Zo'n verbindend verhaal. En ik had net in de krant gelezen dat de toeslagenouders niet terug waren betaald, maar adviesbureaus een 500 miljard hadden gefactureerd. Dus dan denk ik, ja, laten we dan ook niet zo gezellig doen. Dat hoeft niet voor alle onderwerpen. Laten we ook een keer kijken wat we daadwerkelijk toe te voegen hebben, wat hier de bedoeling is. En dat is de ergernis onder mijn verhaal. Het liefst was ik hiermee begonnen, maar ik had denk ik 1,5 uur nodig om hierop te komen. En dat cirkel ging maar rond en iedereen bleef maar vertellen hoe leuk en hoe verbindend. En met alle respect, sommige van die mannen deden dat ook al heel lang. Die zaten bij die grote achtige bureaus, hè, waar ze al 40 jaar Socratische dialoog doen. En die hebben eerst een carrière gemaakt waar ze iedereen eruit geëlleboogd hebben. En dan zijn ze dan geëindigd met een Socratische dialoog. En die vertelden ook van, oh, hoe leuk het was en bedankt voor de uitnodiging. En ik merkte, ik krijg dit gewoon niet over mijn keel heen. Ik heb dus verteld, ik hoop ook dat we kijken naar de bedoeling van ons werk. Want de toeslagenouders zijn nog niet terugbetaald. Maar bureaus zoals die van jij en mij hebben wel 500 miljard euro al opgehaald. Ik hoop dat we ook de tijd nemen om daar kritisch naar te kijken.
Fijn, als dat ook klinkt in die orde van de organisatieadviseurs.
Ik durf niet te beloven dat ik zo'n invloed heb, maar je kent mij.
Broeders en zusters, er is urgentie.
Ja.
Zie je, ik dank je voor het gesprek.
Jij bedankt dat je dit wilde doen. En nou ja, dit is dus ook jouw idee. En je bent de eerste in het reeks. En als ik mij niet vergis, dan komt hierna Ilja Soffer, ergens Paul van Tongeren, voormalig Denker des Vaderlands, Joris Luijendijk, mijn stagiair, Tamara, gaat mij ook nog bevragen. Dus dit is een beetje iets wat jij in gang hebt gezet, Bart. Zoals die street dancers waar je het over had. En die de cirkel steeds groter maakten.
Ja.
Ik dank je voor je bereidheid.
Ik heb het heel fijn gedaan. We staan aan. We gaan het seizoen in. We hebben de urgentie gevoeld. We zijn strijdbaar. En ik wens je veel succes. Tref je weer.
Wat zeg je?
Ik tref je weer.
Zeker.
Ja.